onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit de berijmde 10 geboden en daarvan het eerste en het zevende vers. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven waar hij deze woorden horen deed. Dus vers 1 en vers 7 uit de berijmde 10 geboden. Uit het heilig woord van God lezen we vanmorgen Jacobus 3. Dus Jacobus 3 is de schriftlezing, maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van God. En na de wetlezing zingen we Psalm 119 en daarvan het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dus Psalm 86, vers 86 van Psalm 119, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen, die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we met elkaar Jacobus 3. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in veel. Indien iemand in woorden niet struikelt, is een volmaakt man, machtig om het, ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de mond, opdat zij ons zouden gehoorzamen en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde wind gedreven worden, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogels, beide der kruipende en der zeedieren, worden getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook mijn broeder zijn vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, terwijl uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst worden ingezameld, zingen we uit Psalm 19 en daarvan het 5e, het 6e en het 7e vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. En wat daar verder volgt uit vers 5, 6 en 7 van Psalm 19. Leente, jongens en meisjes. De 10 geboden zijn bijna klaar. We zijn vanmorgen in deze leerdienst bij de behandeling van de Heidelbergse catechismus toe aan de behandeling van het 9e gebod. U zult geen vals getuigenis geven. Laten we samen eerst zondag 43, vraag en antwoord 112, met elkaar lezen. Vraag 112. Wat wil het 9e gebod? Antwoord. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken van de duivel vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben. Oprechtelijk spreken en beleiden. Ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Het thema voor de catechismespreek van vanmorgen is: wat wil God in het 9e gebod? We letten samen op 2 aandachtspunten. In de eerste plaats letten we op hoe erg het is om daar niet naar te luisteren. En in de tweede plaats hoe goed het is om de Here hierin wel gehoorzaam te zijn. Dus het gaat vanmorgen over: wat wil God in het 9e gebod? Hoe erg het is om daar niet naar te luisteren. En vervolgens hoe goed het is om de Here hierin wel gehoorzaam te zijn. Als eerste dus hoe erg het is om daar niet naar te luisteren. Hoe erg is liegen? Misschien zeg je, dat ligt eraan. Als het een klein beetje is, valt het misschien nog wel mee. Of als ik het niet expres doe, dan is het misschien wat minder erg. Misschien zegt u, dat ligt eraan. Als ik het over iemand heb die echt niet goed bezig is, dan mag ik daar best wel iets van zeggen tegen een ander. Toch, gemeente, velt de Bijbel een hard oordeel over vals getuigenis, over roddel, over leugen en over bedrog. De dichter van Psalm 5 zegt: gij zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bedrogs heeft de Heere een gruwel. En ook de catechismus noemt het hier het eigen werk van de duivel. Dus, als je niet eerlijk bent, als je iemands woorden anders maakt, als je iemands woorden verdraait, als je roddelt, als je zomaar iemand oordeelt of veroordeelt, dan ben je duivels bezig. Want wat doet? Wat deed de duivel? Liegen en bedriegen. Dat begon al in het paradijs. Zeg, Eva, Adam, ja, kijk maar eens goed naar die ene boom. Die ziet er toch niet kwaad uit. Weet je nog, jongens en meisjes, van de vorige keer? De zonde begint. De zonde begint met kijken. En toen zei de duivel, zeg, Eva, Adam, luister eens. Eigenlijk ben je door God bedrogen. Hij heeft wel gezegd, als je daarvan eet, dan zal je sterven. Maar eigenlijk is het anders. Als je daarvan eet, zal je als God worden. En dat wil God natuurlijk niet. En toen zijn Adam en Eva daar toen ingetrapt. Nee, toen hebben Adam en Eva bewust gekozen. Ze hebben in hun gedachten God tot een leugenaar gemaakt. Ze hebben de duivel geloofd. En sindsdien is er heel veel veranderd. Ons hart is veranderd. We zijn bij God weggegaan. Er is geen band van liefde meer met hem. We zijn zelfs vijandig geworden tegen God. Ons hart is veranderd. Maar ook onze oren zijn veranderd. Sindsdien luisteren we niet meer naar God en naar het woord van God. We denken bij onszelf: Heere, dat zegt u nu wel allemaal, maar u liegt, u bedriegt ons. U zegt dat ik me moet bekeren en dat ik moet geloven, maar dat kan ik helemaal niet. Ons hart is veranderd, onze oren zijn veranderd, maar ook onze ogen zijn veranderd. Het begon met dat kijken, alleen maar kijken. Maar sindsdien worden onze ogen steeds toegetrokken naar de dingen die niet goed zijn. Ons hart, onze oren, onze ogen, onze handen en voeten, het is allemaal anders geworden. En ook onze tong. Waarom, jongens en meisjes, heb je eigenlijk een tong van de Heere gekregen? Je zegt, om te kunnen praten. Zeker, maar vooral ook om goed over de Heere te kunnen praten, om de Heere te kunnen loven. Maar sindsdien, sinds Adam en Eva in het paradijs de leugen hebben geloofd van de duivel, sindsdien doet dit kleine ding, die tong van ons, iets heel anders. Dat komt, zo zegt de Bijbel, omdat we een andere vader gekregen hebben. We waren kinderen van God. Zo waren we geschapen. Met een tong die goed sprak van God en van onze naaste. Maar we werden kinderen van de duivel. Van de vader van de leugen. De duivel is onze vader geworden. We hebben ons door hem laten adopteren. En sindsdien zwijgt onze tong over God. En spreekt onze tong ook slecht van andere mensen. Weet je hoe de Bijbel dat zegt? Paulus schrijft in Romeinen 3. God is waarachtig. Dat wil zeggen eerlijk en oprecht. God is waarachtig. Alle mensen, zonder uitzondering dus, alle mensen zijn leugenachtig. De Heere spreekt altijd de waarheid. Maar wij zijn leugenaars in hart en nieren geworden. Paulus zegt het nog erger in Romeinen 3. Onze keel is een geopend graf. Met onze tongen plegen wij bedrog. Slangenvenijn is onder onze lippen. Onze mond is vol van vervloeking en van bitterheid. Herken je dat niet, jongens en meisjes? Dat uit jouw mond allerlei verkeerde dingen komen. Je zegt, fluisterend tegen je vriendje of je vriendinnetje, kom eens even hier. En ondertussen wijs je stiekem met een bijna onzichtbaar vingertje. Vind je hem ook niet stom? Vind je ook niet dat zij lelijke schoenen heeft? Ik heb pas gehoord dat hij iets uit iemands tas heeft gehaald. Zou het waar zijn? En herkennen wij dat ook niet, ouderen? Zag je dat pas? Hoe die in de kerk zat? Het moet niet gekker worden. Ik hoorde dat. Ja, zo begint het meestal. Ik hoorde dat. Ik hoorde dat die en die ook al weg is bij zijn vrouw. Ja, maar ik denk, Ja, ik weet het niet zeker hoor, maar ik denk dat zij ook niet pluis is. Het zal wel aan haar liggen. Vals getuigenis geven is misschien ook wel de volkszonde van de gemeente Den Haag-Scheveningen. De catechismus geeft er handen en voeten aan met sprekende en actuele voorbeelden. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Dat ik niemand zijn woorden verdraai. Geen achterklapper of lasteraar ben. Niemand gemakkelijk en onverhoord oordeel of help veroordelen. Maar allerlei, want er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Maar allerlei liegen en bedriegen. Als eigen werken van de duivel haten zal. Vals getuigenis, wat is dat? Dat is over iemand iets getuigen, iets vertellen, wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld op het schoolplein of waar dan ook. Maar wat je zegt is niet waar. Het is vals. Het is niet eerlijk. Iemands woorden verdraaien. Wat betekent dat? Dat betekent hij, zij, dit of dat. Maar terwijl je dat zegt, weet je diep in je hart dat het net iets anders was. Of je weet eigenlijk helemaal niet wat die ander precies gezegd heeft. Je doet alsof je iets gehoord hebt, maar je hebt eigenlijk niets gehoord. Achterklappen. Dat zijn die gesprekken op straat, in de winkel, bij het schoolplein en op de koffie, gevuld met allerlei interessante nieuwtjes en weetjes. Heb jij het ook al gehoord? Ze zijn misschien wel waar, die nieuwtjes, maar ondertussen ontstaat er wel een bepaald beeld van de ander, een slecht beeld van de ander. En er ontstaat ondertussen een goed beeld, een beter beeld van jezelf. Nee, zegt u, we zijn niet beter hoor. Maar ondertussen. Als de persoon over wie het op dat moment gaat, er nu eens bij zou komen staan, zou u dan nog doorgaan? Of zou het gesprek dan eens stilvallen? U zou, om uw gezicht te redden, wellicht snel overgaan op iets anders. Omdat het misschien wel waar was wat u allemaal vertelde, maar er was geen liefde in. En dat maakt dat soort koffiepraatjes tot eigen werken van de duivel. Dat is dus achterklappen, lasteren. Wat is dat? Dat is nog erger. Het is bewust iets vertellen waarvan je weet dat het niet waar is. Of iemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Terwijl de Heer Jezus tot ons gezegd heeft, oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel u oordeelt, zult u geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet u de splinter die in het oog van uw broeder is aan? Maar de balk die in uw eigen oog is, merkte u niet? Je weet daar bijna niets van. Je hebt het van horen zeggen, maar je hebt je oordeel toch al klaar. En het is een hard oordeel. Het is een liefdeloos oordeel. De catechismus zegt, het zijn de eigen werken van de duivel. En gemeente, let erop, de schade die is enorm. Het is niet tot eer van God. Het zou een grote zegen zijn voor de gemeente als dat zou ophouden. En al die zonden tegen het 9e gebod, dat breekt ook het levensgeluk van mensen. Meestal is het ook niet te herstellen. Immers, Die praatjes in de gemeente, die zijn als pluisjes van een paardenbloem. Je blaast ze de wereld in. Ze gaan overal heen. En zie ze maar eens terug te vinden. En het breekt bovendien in de gemeente ook de onderlinge band van vertrouwen en vriendschap. Het maakt, vergis u niet, het maakt ook uw hart harder. Het maakt het woord van de prediking krachteloos voor u, omdat u bezig bent met een duivelspatroon van denken en praten over de ander, zonder te denken aan en te kijken naar uzelf. Het schroeit ook uw geweten dicht. Het verwoest uw ziel. Want, zo zegt Jacobus, onze tong ontsteekt het rad van onze geboorte en wordt ontstoken door de hel. Al die praatjes die over een ander gaan, waar je zelf net wat beter uit de verf komt, al die praatjes die komen naar het woord van de schrift, rechtstreeks uit de hel. En het schroeit uw geweten dicht. Het verwoest uw ziel. Het verhindert uw gebeden. Wat als u niet eerlijk bent onder de mensen? Hoe zou u dan wel eerlijk zijn voor God? Als het ene schijn is, dan wordt ook het andere schijn. En bovendien, ook deze zonde, die neemt ons mee op de glijbaan van een hellend vlak. Eerst hebben we nog wat aarzeling, maar het wordt steeds makkelijker om over anderen te praten. En na verloop van tijd weet je zelf niet meer wat waar is of niet. Gemeente, breek er toch mee. Dit maakt zoveel stuk in onze gemeente. U zegt, en nu komt de kern, goed luisteren dus. U zegt, maar ik kan er niet mee breken. Het zit in mijn bloed. En u zegt, als ik niet uitverkoren ben, zal dat toch nooit veranderen. Dat klopt allemaal, maar de manier waarop u dat zo gemakkelijk zegt en denkt, wijst uw ware aard aan. U speelt, als u het zo van u afschrijft, u speelt de bal terug naar God. U zegt eigenlijk, Heere God, na alles wat u in de Bijbel zegt, kan ik maar één ding concluderen. Ik word door u bedrogen. U vraagt van mij iets wat ik niet kan. Gemeente, kijk eens eerlijk in de spiegel. Wie liegt er nu? Wie bedriegt er? Is dat God? Als hij zegt, breek met deze zonde? Of bent u het? Als u zegt, ik kan er niets aan doen. Johannes zegt, die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Het bewijs is geleverd. Het bewijs van onze afstamming. Het bewijs van wie onze familie is. Jij, jongen, jij lijkt op je vader. En jij, meisje, je lijkt op je moeder. In hoe je eruit ziet. In wat je doet. En ook hoe je de dingen zegt. Dat zeggen de mensen toch wel eens tegen jullie, jongens en meisjes. Wij, met ons liegen en bedriegen, wij lijken op de duivel. Wij hebben ons laten adopteren door hem. Door de aartsleugenaar. Door de vader van alle leugens. En daarom heeft de Heer Jezus heel scherp en ook heel eerlijk gezegd in Johannes 8. Gij zijt uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelver leugen. Sinds het paradijs is ons leven één grote leugen voor God en één grote leugen tegen onze naaste. We denken, en dat is een leugen, we denken dat God de schuld is van ons kwaad. Wij denken dat Hij niet het goed met ons voor heeft, dat Hij ons bedriegt met het plan van zijn uitverkiezing, terwijl wij zo graag willen en wij zo goed onze best doen. Uw leven, mijn leven, ons leven is van nature één grote leugen voor God. En ons leven is één grote leugen tegen onze naaste vanwege onze tong. Je tong, jongens en meisjes, voel maar eens in je mond. Dat is maar een heel klein lichaamsdeel. Maar de apostel Jacobus heeft daar in zijn brief een heel hoofdstuk over volgeschreven. Hij zegt letterlijk in Jacobus 3, de tong in onze mond is als de toom in het bek, in de bek van een paard. Je weet, een paard is een geweldig sterk beest. Maar met een toom in zijn bek kunnen wij mensen zo'n heel sterk paard alle kanten opsturen. Jacobus zegt, de tong in onze mond is ook als een roer van een heel groot schip. Het is maar een klein onderdeel van het schip, maar dat roer is toch in staat om een heel groot schip te sturen. Zo is ook onze tong, maar heel klein. Maar wat onze tong allemaal doet, dat is heel erg veel. Onze tong, die kan als een luciferkje, als een vonkje vuur een heel huis, ja, een heel bos in brand steken. Daar heb je echt geen brandbom voor nodig. Eén vonkje, één luciferkje, dat is al genoeg. Zo is het ook met de zonde van de tong. Het lijkt allemaal zo klein. Kleine vonkjes van de duivel. De een heeft een duiveltje op zijn tong. De ander heeft een duiveltje in zijn oor. En de hele zaak die vliegt in brand. Maar zeg je, je moet je tong ook in bedwang houden. Maar, en dan blijkt hoe erg het met ons gesteld is. Jacobus zegt, de mens kan zijn tong niet temmen. Hij kan zijn tong niet in bedwang houden. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Jongens en meisjes, ik zei de vorige keer, zeker als je geen nieuw hart hebt, maar ook als je kind van God geworden bent, dan is de bedoeling van het gebod, ook van dit 9e gebod, om je te laten zien wie je voor de Heere bent. Dat je een mens bent met een hart vol vergif, met een tong als van een slang, van wie de tanden dodelijk vergif spuiten. Niet te bedwingen, zegt de Bijbel. Jeremia zei ooit, u die geleerd hebt om kwaad te doen, kunt geen goed doen. Nee, dat zeg ik niet om ons een excuus, om ons een verontschuldiging te geven. Maar maak God toch niet tot een leugenaar. Ik zeg dit, en de Heere zegt dit vanmorgen, opdat wij buigen zouden. Opdat we het zouden zeggen, nu zie ik de grootheid van mijn kwaad. Want u ziet naar waarheid in mijn binnenste, maar bij mij van binnen is er geen waarheid. Laten we daar eerst samen van zingen, vanuit Psalm 51, vers 3 en 4. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Vers 3 en vers 4 van Psalm 51. God ziet naar, God zoekt naar waarheid in het binnenste. Maar geen mens wil van zichzelf kijken, eerlijk kijken in zijn hart en in de spiegel van Gods wet. Totdat de Heere zelf door zijn ontdekkende genade ons hart openlegt, ons de spiegel voorhoudt en het ons zegt: kijk, ik zoek naar waarheid, maar ik zie ze niet. Ik zie alleen maar leugen en bedrog. Dan zie je, ik ben een kind geworden van een andere vader door mijn eigen schuld. Ik heb zelf om adoptie gevraagd. En daarom, om mij, om mijn zonden, om mijn zondige hart, daarom rust nu de zware toorn van God op mij. Wat wordt dat nood in je hart, als de Heer je laat zien wie je bent, wie je geworden bent in Adam, maar ook wie je bent door je doen en laten van iedere dag, met een hart dat een vuile bron is van wanbedrijven, onbedwingelijk, niet te verbeteren. Hoe komt het ooit weer goed tussen God en mijn hart? Weet je het nog van de vorige keer, jongens en meisjes? Wat was ook alweer de tweede bedoeling van de wet? Dat was, als ik door het werk van de Heere in mijn hart mijn zonde ga zien, als ik mijn zonde voor mijn ogen zie zweven, dat ik dan juist door het gebod zou leren zien dat ik zelfs niet in staat ben om mezelf te verbeteren, maar dat ik daar iemand anders voor nodig heb. De Heere Jezus Christus, de wet die wil ons drijven, de wet wil ons vooruit duwen naar de Heere Jezus toe. Zijn ogen waren zuiver, zijn oren oprecht, zijn handen heilig en rein. Zijn tong sprak altijd tot eer van zijn vader. Hij zelf was de waarheid. Nooit is er bedrog in zijn mond geweest. Hij heeft nooit geroddeld. Hij heeft nooit de waarheid verdraaid. Hij heeft nooit iemand gelasterd. Je zegt, iedereen had zeker wel veel eerbied voor hem. Nee, hij werd door de mensen gelasterd. De mensen hebben hem uitgemaakt voor een leugenaar, voor een vriend van tollenaars en van zondaren. Maar hij heeft dat kruis gedragen. Hij heeft die schande veracht. Sterker nog, de zware toorn van God, die wij op ons geladen hadden, die zware toorn van God tegen de zonde van zijn kinderen, die heeft hij op zich genomen. Hun smarten, die heeft hij gedragen. En daarom, om hem, is er een weg voor. Denkend aan de vorige zondagen van de catechismus, is er een weg voor moordenaars, voor dieven, voor leugenaars, om toch zalig te worden. Als de Heer in je leven komt, als je iets van die genade van de Heer Jezus mag leren kennen, dan ga je de zonde haten. Dan ga je breken met roddel en laster en met het veroordelen van anderen. Dan leer je iets, dan ontvang je iets van zijn oprechtheid, van zijn liefde tot de waarheid. En dat brengt ons bij het tweede aandachtspunt. Hoe goed het is om de Heere hierin wel te gehoorzamen. De catechismus zegt verder, insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid. Maar ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen vorsten en bevorder. Word je dan heel erg goed? Word je dan volmaakt? Nee, pas na dit leven, zo zegt de catechismus in de volgende zondag, eerst na dit leven komen Gods kinderen tot de voorgestelde volmaaktheid. Je kan nog struikelen, je kan in de zonde vallen, maar het wordt je wel van harte leed. Je krijgt er hartelijk verdriet en berouw over. En je kan er ook niet meer in blijven leven. Er komt in je hart een begin. Een beginsel van oprechtheid. Van eerlijkheid voor God en onze medemens. Dan geloof je. Dan weet je. Dan voel je in je hart. Het is de plicht van de liefde om te gaan in het spoor van Gods gebod. Het is de plicht van de wederliefde om de Heer Jezus ook hierin te volgen. Nee, dat kan niet in eigen kracht. Ik kan zelf in eigen kracht mijn tong niet bedwingen, niet temmen. Dan komt het gebed in je hart. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, want in uw mond is het onrecht nooit gevonden. Dan komt ook het gebed in je hart van Psalm 19. Laat mijn tong en mond, dus wat iedereen horen kan, en ook 's harten diepste grond, dat is dus wat God alleen ziet en weet, u toch wel behagelijk wezen. Mijn tong en mijn mond, dat is uiterlijk en hoorbaar, maar ook de gezindheid van mijn hart, dat niemand ziet, maar dat toch bij God bekend is. Want hij ziet naar waarheid in het binnenste. Dan ga je merken dat je niet alleen van de Heer een nieuw hart gekregen hebt, maar dat je ook van de Heer een nieuwe tong krijgt. Dat zie je ook, jongens en meisjes, op de Pinksterdag. Het is niet voor niets dat er op de hoofden van die 120 mensen tongen werden gezien. Tongen als van vuur. Vroeger waren hun tongen vol van vurig slangenvergif. Gevaarlijk, giftig en venijnig. Maar nu zijn het vonken, vlammen. Nu is het als een vuur, ontstoken, aangeblazen door de Heilige Geest. En dat laat tegelijkertijd zien dat de vernieuwing van het hart van Gods kinderen en de vernieuwing van onze tong geen werk is van ons. Dat vuur dat wordt aangeblazen, nee, nu niet meer door de duivel, maar door de Heilige Geest. En dat gaat dan ook blijken in je leven. Want gaan hun tongen roddelen, kletsen en oordelen over de vijanden van de Heer Jezus? Nee, hun tongen die gaan de grote werken van God vertellen. De catechismus werkt ook dit gedeelte uit in een paar praktische voorbeelden. Als er staat in antwoord 112, insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. De waarheid liefhebben, zegt de catechismus. Het gaat dus niet in de eerste plaats om mooie woorden, om het spreken van de waarheid. Maar het gaat in de eerste plaats en dieper om het liefhebben van de waarheid. En het gaat niet alleen om het niet roddelen, maar het gaat ook om het positieve goed spreken over de ander. De les is duidelijk. De les voor het leven van de dankbaarheid. Aan iemands tong ken je zijn of haar hart. Want je hart blijkt uit je ogen, uit je oren, uit je handen, uit je voeten en ook uit je tong, uit wat je zegt. Jacobus schrijft: wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Jacobus 3. Wie onder ons van Christus is, die doe in biddende afhankelijkheid dit gebod oprecht en welgeziend, als een liefdedienst aan God en de naaste, vanwege de Heer Jezus Christus, vanwege zijn liefdeswerk voor u. Daarom, Heere, doe ik uw gebod oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Gemeente, jongelui, luister niet alleen naar het woord, maar doe het ook. Wees daders des woords en niet alleen hoorders. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, we komen met uw woord tot u in het gebed. Dan heeft u ons vanmorgen vanuit dat heilige woord van u ons voorgehouden, dat u in ons leven zoveel dingen herkent die u herinneren aan uw grote tegenstander, aan de duivel, aan de vader der leugen, aan de mensenmoorder van de beginnen, patronen in ons bestaan, de zonde van onze tong, de gedachten van ons hart. Heren, en dan houdt uw woord ons voor dat u daar wel op tornen moet, dat u daar niet mee door de deur kunt, dat het uw ongenoegen op ons laat. Want wat zou u het anders mogen verwachten, Heren, dat onze tong, dat lidmaat dat toch ook door u geschapen is, dat dat binnen de band van uw wet zou blijven. Heren, en of dit nu de zonde is waar we in het bijzonder onschuldig maken. Al die zonden, Heren, die brengen ons zo ver bij u vandaan. En wilt u dat geven, Heren, dat we dat voor het eerst of ook weer opnieuw zien, voelen. En dat we beseffen dat dat goed gemaakt moet worden met u. En dan hebben we ook gehoord van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat Hij uw wet volkomen heeft vervuld, dat in zijn mond het onrecht nooit gevonden is, dat Hij ook het negende gebod volmaakt volbracht heeft, en dat Hij toch die zware toorn van u op zich wilde laden. Dan mogen we op deze eerste Lijdenszondag wel in het bijzonder over nadenken wat dat voor hem geweest is. Wat hij wilde doen om de schuld van verloren mensen weg te dragen. Heere, brengt u ons dan voor het eerst of ook weer opnieuw toch bij deze zaligmaker. Want in zijn werk is er genoeg om al de zonden tegen dit gebod van onze eerste levensdag af tot de dag van vandaag toe te verzoenen. En zo weg te doen dat het zo met ons is alsof we nooit zonde hadden gehad of gedaan. Heere, wilt u die verzoening genadig schenken? Maak daar plaats voor. Maak ons daar begeerig naar. En als we dat nog missen, Heere, als al onze zonden ook tegen dit gebod nog onverzoend voor u liggen, wilt u dat vandaag dan anders maken? Maar we bidden u ook, Heere, om die vernieuwing van onze tong, die vernieuwing van ons hart, die herschepping naar uw beeld. Heere, dat komt u toch toe, dat wij als uw schepsels op u lijken. Wilt u dat dan ook uitwerken in onze aller hart en leven, opdat we tot uw eer uw beeld weer mogen gaan vertonen. O Zoon, maak ons toch uw beeld gelijk. Heere, wilt u zo uw woord zegenen in onze harten. We bidden u om een zegen voor het verdere van deze rustdag. Wilt u zijn met dominee van Ruitenburg als hij vanavond in ons midden zal voorgaan. Dan bidden we u of u hem de bediening van uw geest en de opening van uw woord in rijke mate wilt schenken. We danken u voor het goede wat u ons deze dienst gaf. Wilt u verzoenen alles wat om verzoening roept. We bidden u al deze dingen om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog vers 6 en 7 van Psalm 5. Gij, Heere, verdelgt de leugenspreker. Hij, die zijn hand met bloed bevlekt en gruwelen met bedrog bedekt, tergt als de snoodste wetverbreker, de hoogste wreker. En wat er verder volgt, ook uit het 7e vers, vers 6 en 7 van Psalm 5. beëindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.